Dus een jongen naar Gods hart is het thema. Wat ik al zei uit 1 Samuel 17. En we gaan lezen de versen 1 tot 24. De Filistijnen nu verzamelden hun leger tot de strijd. En trokken zich samen te Sogo, dat tot Juda behoort. Ze legden zich te Efes-Damim, tussen Sogo en Azeka. Saul en de mannen van Israël verzamelden zich ook en legden zich in het Terebintendal. En ze stelden zich op in slagorde tegenover de Filistijnen. En de Filistijnen stonden aan de ene zijde op een berghelling. En Israël aan de andere zijde op een berghelling. Met het dal tussen hen in. Toen trad een kampvechter uit het leger der Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath uit Gat. Hij was 6 el en een span lang, dat is ongeveer 3,2 meter. Een koperen helm had hij op zijn hoofd. En hij was bekleed met een geschubd panzer. Het gewicht van dit panzer was 5000 sikkels koper. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg hij een koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom. En de punt van zijn lans was van 600 sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de slagorde van Israël toe. Waarom trekt ge uit om u in slagorde te scharen? Ben ik geen Filistijn en zijt gij geen knechten van Saul? Kiest u een man en laat hij naar mij toekomen. Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Ook zei de Filistijn, ik tart heden de slagorden van Israël. Geef mij een man, dat we samen strijden. Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden ze verschrikt en vreesden zeer. David nu was de zoon van die Efratiet uit Bethlehem in Juda, wiens naam was Isaï. Deze had 8 zonen en in Sauls tijd was deze man reeds oud en hoog bejaard. De 3 oudste zonen van Isaï waren Saul in de strijd gevolgd. Zijn 3 zonen die ten strijde waren getrokken heten de eerstgeborene Eliab, de tweede Abinadab en de derde Samma. En David was de jongste. De 3 oudsten waren dus Saul gevolgd, maar David keerde telkens van Saul terug om te Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn die kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op 40 dagen lang, dus 80 keer. Isaï zeide tot zijn zoon David, neem toch voor uw broeders een eva van dit geroosterd koren en deze 10 broden en breng ze vlug naar de legerplaats naar uw broeders. En deze 10 melkkazen moet gij aan de overste over 1000 brengen. En gij moet gaan zien hoe uw broeders het maken. En breng van hen een pand mee. Een teken van leven. Saul en zij en alle mannen van Israël zijn in het Terebintendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David des morgens vroeg op. Liet de schapen achter bij een wachter, laadde op en ging heen, zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij de Wagenburg, juist toen het leger uitrok om zich in slagorde te scharen en de strijdkreet aanhief. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich op slagorde tegenover slagorde. Toen liet David zijn bagage achter onder de hoede van de bewaker van de tros en liep haastig naar de slagorde. Daar aangekomen vroeg hij zijn broeders naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, daar kwam de kampvechter. Hij heette Goliath, de Filistijn uit Gat, uit de slagorde der Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden als altijd en David hoorde ze. Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen ze voor hem op de vlucht en vreesden zeer. Laat me een moment kort bidden. Hemelse Vader, we danken u voor dit bijzondere gedeelte in de Bijbel. Wat u hebt laten opschrijven, uw geïnspireerde woord. We danken u voor dit getuigenis. En we danken u voor de lessen die we eruit mogen leren. En we bidden u om bijzondere genade. Vader, wilt u me helpen om het uit te leggen. En wilt u ons ontvankelijke harten geven die echt uw stem kunnen verstaan. Dat u tot ons kunt spreken, Vader. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik heb 7 kenmerken voor dit thema. Een jongen naar Gods hart. Een jongen naar Gods hart. En ik ga er toch een beetje vanuit dat we min of meer enigszins betrouwd zijn met dit hoofdstuk. Vandaar dat ik het aandurf. Niet iedereen zal het misschien precies kennen, dat geeft niet. Het is een verhaal, het is een geschiedenis. En het is ook een vertelling waardoor het wat, denk ik, eenvoudiger kan overkomen. 7 kenmerken. Een jongen naar Gods hart. Het eerste kenmerk noem ik gehoorzaamheid en geloof. Gehoorzaamheid en geloof. David krijgt een opdracht van zijn vader. Dat hebben we net gelezen in de versen 17 tot 19. Hij moet bevoorrading brengen, proviant naar zijn 3 broers. En ook de commandant een 10 kazen afleveren. Maar hij moet er vooral ook vernemen hoe het gaat met zijn broers. En Isaïe neemt het zeker voor het onzeker. Hij moet een levensteken meenemen, een pand. Wat doet David? Vers 20. Toen stond David des morgens vroeg op, liet de schapen achter bij de wachter, laadde op en ging heen, zoals Isaïe hem bevolen had. Hij doet wat hem wordt opgedragen. Hij voert zijn missie uit. Hij arriveert op het juiste moment. Dat zien we vers 20, het tweede deel. Hij kwam bij de Wagenburg, dus het kamp met de wagens, juist toen het leger uittrok om zich in slagorde te scharen en de strijd aanhief. In vers 21 lezen we dat de legers stellen zich op. Slagorde tegenover slagorde. En David, lezen we vers 22. Toen liet David zijn bagage achter onder de hoede van de bewaker van de tros. Dat is wel eens de bevoorrading. Wat ze nodig hebben voor het leger wordt daar wordt over gewaakt en wordt voor gezorgd. Hij voert zijn opdracht uit. En we lezen zelfs en liep haastig, staat er, naar de slagorde. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Hoe gaat het ermee? Hoe loopt het? Hij maakt een praatje met zijn broers. Hij heeft zijn poos niet gezien. Als die Goliath daar 40 dagen bezig is, dan zegt dat wat. Dan heb je elkaar een poos niet gezien. Maar wat ziet David nog meer? Dat is mijn tweede punt. Feiten en geloof. Ik noem het ook oriëntatie. Hij is bezig zich snel te oriënteren. En als wij de Bijbel lezen, zijn we ook bezig om snel te oriënteren. Wat zijn de feiten? Waar draait het om? Want ik zou het ook als alternatieve titel kunnen geven, de strijd van het geloof. Het is een strijd waar David in terecht kwam. Het is een strijd waar wij in terecht zijn gekomen, of we het willen of niet. We hebben besloten om te leven voortaan door het geloof. Een vertrouwen te hebben op God, alles van hem te verwachten. Om voor 100% vanuit de genade te gaan leven. En niets minder dan dat. Vers 23. Terwijl hij met hen sprak, zie, daar kwam de kampvechter. Hij heette Goliath, de Filistijn uit Gat. Uit de slagorden van de Filistijnen. En dan staat er, hij sprak dezelfde woorden als altijd. Deze reus, 3,2 meter lang, kun je je voorstellen. Hij kan hier amper lopen. 3,2 meter lang. Maar wat lees ik? En David hoorde ze. Hij luistert naar die tirade van deze Goliath. Hij hoort feiten. Hij ziet feiten. Maar hij ziet ook het effect op de IDF, Israeli Defense Forces, de Israëlische strijdkrachten. Vers 24. Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen ze voor hem op de vlucht en vreesden zeer. De NBV zegt, bij het zien van Goliath deinsden de Israëlieten van schrik achteruit. En David ziet dit. Hij komt nog meer te weten. Hij verneemt hoe de toestand is. Dat is de missie die hij ook meekreeg. Hoe het met ze ging. En hij ziet de ernst van de situatie. David kan luisteren. Vers 25. De Israëlieten zeiden tot elkaar. Hebt gij deze man wel gezien die eraan komt? Ja, hij komt om Israël te tarten. Precies. Hij hoont Israël. En wie hem verslaat, vers 25, die zal de koning grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter geven en zijn familie vrijstellen van belasting in Israël. Een beloning die er niet om ligt in het vooruitzicht. Grote rijkdom, de dochter van de koning en geen belasting. David verneemt de feiten en hij trekt conclusies. Mijn derde punt. Ontzag en geloof. Wat ik bij David zie, hij is heel spontaan. Ik zie ontzag en geloof. We lezen vers 26. Toen zei David tot de mannen die bij hem stonden. Wat zal men de man doen die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? Hij weet niet wat hij hoort. Wie is toch deze onbesneden Filistijn, zegt hij, dat hij de slagorden van de levende God tart? Hoe durft Goliath? En hij constateert dat het volk van God wordt gesmaad. Hij merkt de hoon op. De intense vijandschap. Een diepgaande vijandschap, demonisch. Hoe haal je het in je hoofd, Goliath? Vers 27. En het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Al dus zal men de man doen die hem, Goliath, verslaat. David krijgt onomstotelijke feiten, bevestiging van de feiten, onder ogen. De koning stelt zelfs een enorme beloning in het vooruitzicht. Alleen nu een andere reactie in het volgende vers, niet zo leuk. De vierde, mijn vierde kenmerk noem ik volharding en geloof. Volharding, standvastigheid en geloof. De oudste broer van David, namelijk Eliab, die heeft een hele andere kijk op David. Hij wordt zelfs boos op zijn jongste broer. Vers 28 lees ik. Toen Eliab zijn oudste broer David met de mannen hoorde spreken, werd hij toornig op hen. En hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En bij wie heb je die paar schapen daar ginds in de woestijn achtergelaten? Ik ken je overmoed en de boosheid, de slechtheid van je hart. Je bent gekomen om de strijd te zien. Geen kleinigheid. Dat je oudste broer in deze situatie zich zo laagdunkend opstelt. Hij verwacht weinig goeds van zijn jongste broer. Volgens hem is David uit op sensatie. En de wereld kijkt naar ons. En misschien ook vanuit het vlees kun je dingen bekijken op een menselijke manier. En misschien heb je volkomen gelijk. Alleen Gods wegen zijn zo anders dan onze wegen. Wat God vermag te doen in een jongen is formidabel. Een jongen nog. Misschien 17, misschien 18 jaar, schatting. En daarom zeg ik, dit is een boodschap voor de jongeren. God kan iets doen in je leven. Hij snakt ernaar, hij verlangt ernaar. En in David heeft hij iemand gevonden. En later noemt hij David een man naar mijn hart. Er volgt nog een heel leven na. Maar we zitten in het begin van het leven van David. En daarom zeg ik nu, mijn thema is een jongen naar Gods hart. de jongeren onder ons, knoop het in je oren. De Bijbel is voor jullie geschreven. Het staat er helder. Samuel was heel jong. En David is heel jong. Maar David is niet uit het veld geslagen. Als hij zo zijn broer hoort een keer gaan. En ik, misschien hoor, het staat er niet, maar het is wat ik misschien fantaseer. Is het niet de eerste keer dat zijn broer zo tegen David uitvaart? Ik weet het niet. Maar zijn antwoord is in elk geval wijs en heel eenvoudig. Dat lezen we in vers 29. Wat heb ik nu misdaan? Het was maar een vraag. Hij heeft nog niks gedaan. Hij heeft alleen maar zijn opdracht uitgevoerd. En hij is alleen maar bezig zich te oriënteren. Hij is heel nuchter. Waar maakt Eliab zich zo druk over? David heeft het door. Hij snapt wat er begint. En hij gaat gewoon door met dat ding waarmee hij bezig is. Hij gaat door met vragen stellen, vers 30. Daarop wende hij zich van hem af, van zijn oudste broer, naar een ander. En stelde dezelfde vraag. En het volk gaf hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. Hij hoort in wezen niet iets nieuws, maar bevestiging. En lees zo je Bijbel. Berg het op in je hart. Laat Gods geest het bevestigen in je leven. Laat Gods geest het levend maken in je hart. Dat is wat ik elke dag doe. Elke morgen. En door de dag tussendoor. Het woord van God. Dat het een werk in me mag doen. Het levende woord. Wat scheppende kracht heeft. Wat levens verandert ter plekke. De feiten komen boven water. Het is zo belangrijk dat we de feiten uit Gods woord gaan verstaan. Dat we de Bijbel gewoon gaan lezen. En neem voor mijn part een eenvoudige vertaling. Maar probeer het te begrijpen. En laat het doordringen in je hart. En ook al ben je jong. Gods geest doet een werk. Mijn vijfde kenmerk van David is visie. En geloof. David stoort zich niet in het minst aan de kritiek van zijn oudste broer. En dat was toch al wat, hè? Je oudste broer. Dat was een lading die op hem afkwam. Maar, wie neemt hem wel serieus? Het volk. Het volk neemt David heel serieus. Vers 31, nou, tussen haakjes. Ik denk dat Eliab later tot inzicht gekomen is. Want God heeft ook hem gebruikt in het koninkrijk van David. Maar we gaan verder lezen, vers 31. De woorden die David gesproken had, werden opgemerkt. En men bracht ze aan Saul over. Wat David heeft gezegd, komt over. Ze informeerden zelfs koning Saul. Want ze zitten in een noodsituatie. Ze zitten in een crisis. En als je echt in beproevingen zit, in moeilijkheden zit, dan worden de feiten snel helder. En dan ga je zoeken. En je Bijbel lezen. En dat lees ik ook in Psalm 34, waar David over spreekt. Wat God voor hem betekend heeft. Die hem uitredden uit al zijn benauwdheden. Psalm 34. Maar het wordt bloedserieus trouwens. Ze informeren de koning, koning Saul. En nu, dan staat er verder in vers 31, deze liet hem halen. De koning haalt deze jonge David. Zelfs koning Saul heeft iets in de gaten en ziet iets in David, deze jonge man. Waarom? David heeft visie. Hij ziet iets. En ook geloof, een levend geloof dat gewekt wordt door Gods woord. Vers 32 is heel bijzonder. Dat is uitermate bijzonder. Hij komt dan, goed, ze laten hem halen, hij staat daar voor Saul. Dan spreekt Saul tot David. David spreekt tot Saul. Vers 32, lees met me mee. Deze liet hem halen. En David zei tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. En uw knecht zal gaan. En met deze Filistijn strijden. Hier ben ik, zend mij. Dat was Jesaja. Hij stond er. Hij was beschikbaar. Hij wist niet wat hem te wachten stond, maar hij had de feiten op een rijtje. Hij had een levend geloof. Hij zag iets, had hemelse visie. En ja, hij probeert Saul te bemoedigen. En ook het volk, een jonge knaap. Is dat niet formidabel? Is dat niet geweldig dat jonge gelovigen een bemoediging kunnen worden voor anderen? God gebruikt ze. Verkijk je niet op de leeftijd. Wat zei God tegen Jeremia? Zeg niet, ik ben jong. Want tot een ieder die, tot wie ik je zend, zul je gaan. Nou, Jeremia, dat is Jeremia 1, hè? Wat een getuigenis. We gaan door. Visie en geloof. Deze mannen van God zagen iets. Deze dienstknechten van Jezus Christus hebben iets gezien. Dat maakt het verschil. En anderen zien het misschien niet. Maar als je ogen open gaan, als Gods geest de Bijbel voor je gaat verlichten, wordt alles anders. Want je ziet de hemelse feiten. Je krijgt een totaal ander gezichtsveld. En hij staarde ze niet blind op die slagorden, op die Israëlische troepen die terugdeinsden. Hij zag het voor zijn ogen gebeuren, maar hij stond in het geloof. Hij stond alleen, maar God was met hem. En één man, heeft iemand gezegd, met God is in de meerderheid. Visie en geloof. Laat niemand om hem de moed verliezen. Laat je niet ontmoedigen, zegt hij tegen het volk. En moet je kijken hoe hij daar op dat punt terecht komt, zo onopvallend. Hij wordt notabene gehaald. Hij heeft zichzelf niet opgewerkt. Hij wordt gehaald. En hij mag spreken, maar hij zegt, ja, wat moet hij zeggen tegen de koning? En dan geeft me daar een bemoediging, jongens. Dat heeft hij toch niet van zichzelf? Dat is toch Gods genade in de jonge knaap. Je gaat me toch niet vertellen dat David een soort Verstappen is, die een natuurtalent is. Het is Gods genade. Het is dat uitsluitend genade. En dat zullen we zien aan het eind van het hoofdstuk. Uw knecht zal gaan. Dit is geen theorie. Dit is niet een dogmatische opsomming. Dit is pure praktijk. Uw knecht zal gaan. Wat een moed. En met deze Filistijn die daar staat te honen en te lasteren. Te strijden. De koning is onder de indruk. Mijn zesde punt is training en geloof. Training en geloof. Geoefend zijn is belangrijk. Saul heeft toch nog twijfels. Hij is onder de indruk, ben ik van overtuigd. En hij zegt dan ook, gij zijt nog jong. En Goliath is een krijgsman van zijn jeugd aan. Goliath heeft zoveel ervaring. En sommige geloven hebben misschien veel meer ervaring dan jou, maar verkijk je daar niet op. Het zit hem niet in de ervaring in de eerste plaats. Het zit hem in iets anders. Dat zullen we gaan zien. De koning ziet, hij heeft geen militaire opleiding, dat is overduidelijk. En ja, geen wonder, zou de koning dan toch bezwaar hebben? Een nee zeggen tegen David, joh, moet je echt niet doen. Je krijgt geen toestemming. Maar David geeft een uitleg in vers 34. Vers 34, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Hij had gewoon een baan. Hij zat gewoon in het bedrijfsleven. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde, dan liep ik hem na en sloeg hem en redde het uit zijn muil. En als hij zich tegen me keerde, greep ik hem bij de baard en sloeg hem dood. En dan zegt hij vers 36, zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. Dat was zijn cv. Dat was zijn referentie wat hij meegemaakt had. En dat was niet een geweldige vertoning of manifestatie. En daaraan voortgaand een geweldige presentatie. Helemaal niet. Niets van dit alles. Er was niets. Daar staat David. Alleen. Wat zegt hij? Hij is geoefend in zijn seculiere baan als herder. Vergis je niet in het werk wat je mag doen. Je dagelijkse werk, je baan en misschien je bedrijf, de lessen die je daar leert. En een seculiere baan is zo belangrijk, waar je zoveel leert en bovenal waarin je gevormd wordt. Dat zien we hier bij David. Hij ziet een nieuwe kans, niet een leeuw of een beer, maar een reus, Goliath, zegt vers 36. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze. Tegen wie zegt hij dat? Misschien ergens in een hoekje. Tegen de koning. Dit zijn keiharde feiten die hij naar voren brengt. Deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft. Davids heeft geloofservaring en het past ertoe in zijn actuele situatie. Maar de slagorden van de levende God honen en smaden is levensgevaarlijk. En David is verbijsterd. De reus Goliath beledigt de Heere der Heerscharen. We lezen vers 37. David is een praktisch man. Hij heeft geleerd om te vertrouwen op God. Vers 37 lezen we. Ook zei David, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, dat zijn referenties, hij zal me ook redden uit de hand van deze Filistijn. David is wel degelijk geoefend, alleen op een heel andere manier. Hij is geoefend in het geloof. Hij is geoefend om te leren op God te vertrouwen. In de kleinere zaken in zijn ogen nog. En God heeft hem klaargemaakt voor de grotere zaken. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Kleine dingen zijn belangrijk. Kleine stappen zijn belangrijk om vooruit te komen. Ook zei David, de Heere die mij heeft gered uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal me ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul gaat akkoord. En hij zegt zelfs, en Saul zei tot David, ga en de Heere zal met u zijn. Wat er bovendien gebeurt, ga ik nu even niet lezen, maar is vers 38. Hij stelt zijn wapenrok zelfs tot beschikking. Zijn koperen helm, zijn panzer en zijn zwaard, zijn uitrusting. En David doet het aan, maar hij kan amper lopen. Waarom niet? Hij is zeker echt geen militair. Hij is niet geoefend. En wat staat in vers 39? Daarop ontdeed David zich ervan. Hij deed het maar uit. Het paste hem niet. Hij kon er niet mee over de weg. En hij wilde gewoon zijn wat hij was op dat moment. Hij maakt gebruik van zijn vertrouwde uitrusting als herder. En dat was heel weinig. In vers 40 staat, dan lezen we de staf in de hand. 5 gladde stenen uit de beekbedding. En heeft een slinger in zijn hand. Zijn normale uitrusting. Daar voelde zich hij in thuis. Dat was hij gewend. En in zekere zin was hij in de nieuwe natuur gerekend zichzelf. Het zevende kenmerk heb ik genoemd, strijd van het geloof. We zitten allemaal in een strijd en dat is een strijd van geloof. Het is geen strijd tegen vlees en bloed, maar het is een strijd om te leren God te vertrouwen en erin geoefend te worden. Vers 41 lezen we verder. Zo naderde hij de Filistijn. De Filistijn kwam al dichterbij. Voor hem uit ging de schilddrager. En dan lezen we in vers 42. En toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem. Omdat hij nog jong was. Rossig, schoon van gestalte. Goliath veracht deze jonge knaap. Dan lees ik in vers 43. Die Filistijn zei tot David: ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Goliath werd zich zwaar beledigd. Dit is geen partij voor mij. Een lachertje. En dan die demonische uitbarsting. De Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Wat een duisternis. Maar David is volkomen veilig. We gaan nog verder in vers 44. Ook zei de Filistijn tot David: kom maar eens hier. Dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. Wat een dreiging. Het is een complete mediaoorlog. Het lijkt wel op onze tijd. Verachting, vervloeking, bedreiging. Wat een duisternis rondom ons soms. Maar wat een duisternis komt David in één keer tegen. Wat moet David hiermee? Wat doet David? Hij spreekt tot Goliath vanuit een hemels gezag. De strijd is immers niet tegen vlees en bloed. Hij staat in het geloof. Er is meer aan de hand. Er is een geestelijk conflict. David komt met Bijbelse feiten. Vers 45. Maar David zei tot de Filistijn: gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de gods van de slagorden van Israël die jij getart hebt. De hemelse legermachten spelen hier een rol. En David is zich bewust van een onzienlijke wereld. De Heere der Heerscharen, de miljoenen engelen die gemobiliseerd worden in deze geestelijke strijd, die betrokken zijn in dit conflict. De Heere der Heerscharen gaat met David mee. En hij spreekt een heldere profetie uit. Hij zegt notabene wat er gaat gebeuren. Het is geen grootspraak. Nee, profetie. Een woord wat God spreekt en wat ook werkelijk gebeurt. Uitgevoerd wordt. Vers 46 tot 47 lezen we. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren. En ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen. Op deze dag, het klinkt triomferend, zal ik de lijken van het leger van die Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. Waarom dan? Waarom dan? Om een derde referentie te krijgen op zijn cv? Nee, helemaal niet. Waarom zijn we hier? Voor onszelf niet in het minst. Opdat de gehele aarde weten dat Israël een God heeft. De God die leeft. Een boek van Schaefer. De God die leeft. Hij is er. Hij bestaat. En als je hem mag liefhebben en mag kennen, met hem mag wandelen, is een feest, is iets groots, is iets geweldigs. Als je een besef hebt van de Heere der Heerscharen, dan verbleekt het andere. Wat een wereldwijde visie heeft David in het Oude Testament toch. Hij ziet ver vooruit, een profetie. Niet alleen Israël gaat het horen, maar de hele aarde, daar zitten we nu bij. De hele aarde gaat het weten. Hij voorzegt een verpletterende nederlaag voor de vijand. Niet alleen Saul, alle Filistijnen. In vers 47, en deze gehele menigte, daar komt het, weten dat de Heer niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is van de Heere. En hij geeft u in onze macht. Zacharia 4, vers 6. Niet door kracht. Niet de menselijke middelen. Nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Gods gemeente bouwwerk. Ik zal mijn gemeente bouwen. Doet hij door de Heilige Geest. Is een samenwerking met de Geest van God. Is een diepe afhankelijkheid van de derde persoon van de drie-enige God. Is in afhankelijkheid van hem die gezonden is. Om ons te helpen. Om ons terzijde te staan. Om ons bij te staan. Om ons te laten zegevieren in de onzienlijke wereld. De strijd is des Heren. En hij geeft u in onze macht. David weet het heel zeker. Dan volgt het gevecht. Ik ga het afronden. David haastte David zich en snelde op de slagorde toe. De Filistijn tegemoet. Er staat vers 49. Stak zijn hand in de tas. Nam er een steen uit. Slingerde. Ik weet niet hoe het gedaan heeft. Sommigen doen het zo. Anderen doen het. Ik heb een paar voorbeelden gezien op het internet. Het is heel echt. En een slinger is een levensgevaarlijk tuig. Maar de kunst is om precies te mikken. En sommigen zijn er verschrikkelijk goed in. De oorlogen, de oude oorlogen, de Assyrië, noem maar op. Die werden slingeraars. Mensen die met de slinger konden werken. En David had dat ook geleerd. Slingerde die weg en trof de Filistijn. Stak zijn hand in de tas. Hij haast zich, de strijd tegemoet. Stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit. Slingerde die weg. En trof Filistijn tegen zijn voorhoofd. Zodat hij een lichte hersenschudding opliep. Zodat de steen in zijn voorhoofd drong. Net iets wat niet helemaal beschermd is. En hij voorover ter aarde viel. Een klein doel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. En David snel toe bleef staan met de Filistijn. Grijpt het zwaard van hem. Trekt het uit de schede en doodt hem. En dan staat er, en hij hiel hem het hoofd mee af. Grote paniek. De Filistijnen slaan op de vlucht. Om het samen te vatten. De mannen van Israël en Juda achtervolgen de Filistijnen. De rollen zijn omgekeerd. En het wordt een verpletterende nederlaag. Tot de poorten van Ekron en Gat worden ze vervolgd. Ja, dan in vers 54. David neemt het hoofd van Goliath mee. En het zwaard van Goliath. En dan stelt Saul aan het eind een vraag. Hij doet navraag bij Abner, zijn commander in chief. Wie is deze David? En Abner brengt hem met de koning, bij koning Saul. En dan vers 58 stelt Saul een vraag. Wiens zoon zijt gij, jongeman, 17, 18 jaar oud? David antwoordde, hij komt met zijn referentie, een derde. Helemaal niet. De zoon van uw knecht, de Bethlehemiet, Isaï. De zoon van uw knecht, Isaï, geen pretenties. Het lied hebben we gezongen, geef Jezus eer. Dat is wat David hier doet. David, je bent het met me eens, denk ik. Een jongen naar mijn hart. Halleluja. Amen.